NPO Radio 1. KRO NCRW.
Gemeenten geven zelden thuis als burgers geconfronteerd worden met de verzakking van hun huis. Zelfs niet als gemeentewerken mogelijk de oorzaak zijn, zoals in Gouda.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks volgens de studentenvakbond wordt er misbruik gemaakt van het feit dat er te weinig woonruimte is voor studenten. En de rubriek met regionale onderzoeksjournalistiek die een breder podium verdient, Reporters NL, die gaat over politiek gewelddadig activisme in het noorden tegen de komst van windmolens. Eerst de funderingsproblematiek. De Krabetstraat in Gouda heeft te maken met ernstige verzakkingen. 2 jaar geleden zorgden werkzaamheden aan de riolering en de straat voor problemen aan de fundering van de huizen. Gevolg: scheuren in de muren en voor tienduizenden euro schade. En dat terwijl in de jaren 90 die fundering al een keer was hersteld. Maar wie moet dit allemaal gaan betalen? Bewoners gaan de strijd aan met de gemeente Gouda. Luistert u naar een reconstructie van verslaggever Klaas den Tek.
We zitten echt in zo'n situatie. Hoe langer je wacht, het gaat gewoon elke keer zakken we weer wat verder in de grond.
Het gaat dik over de ton heen, hoor. Geloof me, dat gaat naar de 110.000, 120.000 euro toe.
Ik heb het met mijn man gekocht in 2001. Het was ons droomhuis. En er is gewoon niks meer van over.
De Krabetstraat in Gouda. Een straat waar de emoties de laatste jaren hoog oplopen.
Ik ga hier niet weg voordat jullie meer duidelijkheid geven. Ik verrek het.
De bewoners worden geconfronteerd met hoog oplopende kosten, omdat door de slechte fundering hun huizen zakken.
Voor de tweede keer dit slechte nieuws brengen, dat had ik in mijn carrière nog niet meegemaakt.
De bewoners hebben elkaar nodig, maar door de problemen ontstaan er spanningen.
Denderende ruzies. Het zet toch de onderlinge verhoudingen behoorlijk onder druk.
Bewoners die de strijd aangaan met de gemeente en die het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een verhaal dat leest als een boek. Hoofdstuk 1. Hoe bewoners van de Krabetstraat in de jaren 90 te horen krijgen dat hun huizen dreigen te zakken en ze voor het eerst geconfronteerd worden met hoogoplopende kosten.
Nou, kijk even hier, dan zie je hoe het gezakt is. Dat over een stuk van een meter, dat er dus al een centimeter of 5 die gevel scheef staat.
We zien het bij het raam, hè?
Ja, bij het raam. En ja, dat is natuurlijk heel irritant, om het voorzichtig uit te drukken. Want dat betekent ook dat je regelmatig dat er dus ruiten barsten en dat soort dingen. Ja. Mijn naam is Jan den Oude en ik woon hier nu bijna 50 jaar.
Doe dat maar eventjes zo. Dankjewel.
Nou, dit is dan de Krabetstraat, waarbij je aan de ene kant kijkt naar de shingle. Dat is de grachten gebeuren. En als je daarheen loopt en je gaat naar links, kom je direct in het centrum. De andere kant op, dan kijk je naar het station. Ik woon hier, of eigenlijk wij wonen hier vanaf 1976. Dus dat is 42 jaar.
Ruud Beretti en Jan den Oude, beide bewoners van de Krabetstraat in Gouda. Ze wonen er al jaren. Ook als in de jaren 90 de gemeente Gouda een groot onderzoek laat uitvoeren naar de fundering van de huizen in de wijk. De Krabetstraat is gebouwd op houten palen. En die zijn kwetsbaar.
En, nou heb ik hier de tekening van dat geheel. En hier kun je ook zien welke palen er allemaal zijn getest. Sommige zijn er ook vervangen, sommige zijn er ook verlengd. En dat staat op deze tekening precies vermeld. En het gaat om meer dan 200 palen, dus er zijn ook ontzettend veel palen.
Die hele wijk is geïnventariseerd, wat er dus niet goed was. En dat is systematisch aangepakt. En op die manier kwam ook dit blokje aan de beurt en bleek dat funderingsherstel nodig was.
Het onderzoek naar de houten palen van de Krabetstraat wordt uitgevoerd door Peter de Nijs van Wareco. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het doen van onderzoek naar funderingen bij huizen. En de oplossing voor de Krabetstraat lijkt volgens de Nijs glashelder.
Bij de Krabetstraat, daar hebben we ongetwijfeld een aantal funderingsinspecties gedaan. Funderingsinspectie is een gat graven en kijken naar de fundering. houten paalfundering in dit verband. En we hebben daar in de tijd aangetroffen dat de palen aangetast waren door schimmels, door droogstand, te laag grondwater. En op basis daarvan is toen geadviseerd om een funderingsverlaging uit te voeren. Uit te laten voeren. Een funderingsverlaging is een methode waarbij je eigenlijk het aangetaste rotte hout ertussen uithaalt en dat vervangt door steen. Dan heb je geen droogstandproblematiek meer. Dan zit de rest van de paal dus onder water, is allemaal goed. En dan kan het pand weer jaren mee. Dat was in de tijd de gedachte.
Ik heb netjes alle rekeningen daarvan betaald. Of bewaard, bedoel ik. Ik heb ze ook uiteraard ook, ook betaald. Dit is de rekening wat we aan subsidie hebben gehad. Dat is 30.000 gulden was dat. We hebben hier de rest, dat is zeg maar even 21.000 gulden. En nog een bedrag extra, want er bleek nog een extra fundering onder de schoorsteen te zitten. Dat is nog een keer 5.000 gulden.
De erfenis van familie is erin gegaan. En noem maar op, wij hebben dat op die manier gefinancierd. En er is toen ons verteld van, dan bent u er tot in lengte van jaren vanaf. En wij dachten er inderdaad vanaf te zijn.
Ik heb gewoon mijn hypotheek verhoogd. Ik heb een tweede hypotheek genomen, zo was dat. Ja. Nou ja, wij gingen uiteraard ervan uit dat toen het funderingsstel was gebeurd en de rekeningen betaald waren, dat onze fundering 100% in orde was.
Dan denk je, ik ben er even vanaf.
Precies, ik was er heilig van overtuigd dat ik er altijd vooraf was.
Hoofdstuk 2. De Krabetstraat krijgt nieuwe bewoners die geen idee hebben wat er precies onder hun huis aan de hand is.
Ik moest even naar werk komen.
Geen probleem.
Was je met de auto? Dan kon je hem niet naschrijven, want alles staat vol.
Ik ben Corrie van Enige. Ik woon in de Krabetstraat 39B. En ik woon hier sinds 2003, mei 2003. Toen wij de woning kochten, kregen we een rapport van de fundering. Dus wij dachten, onze fundering is goed, zonder meer. Dus toen hebben we dat huis gekocht. Naar aanleiding eigenlijk van dat rapport.
Waarom heeft u toen dit huis gekocht? Waarom viel u eigenlijk voor dit huis?
Nou, het was een hoekhuis en wij wilden gewoon bepaalde dingen verwezenlijken. En dat kon met dit huis.
Zoals wat?
Mijn zwembad. Dit is gewoon een uniek plekje. Dat was een heel groot stuk grond. En ja, we waren hier gelijk weg van.
Jan Dochterom.
Mijn naam is Jan Dochterom. In 2015, tussen kerst en oud en nieuw, zijn we hier komen wonen. We hebben de woning gekocht. We zagen wel dat die niet recht stond. Maar alles was wel recht gemaakt. De vloer lag recht en de kozijnen zaten recht. En dat kwam omdat in 1994 er funderingsherstel is geweest. En dat zag er overtuigend uit. Dus we zagen geen beletselen om de woning aan te schaffen.
Het is uitgevoerd zoals het die tijd gedaan had moeten worden. En volgens bestek en onder begeleiding van de gemeente en bij de ECO. Dus ook genoeg toezicht geweest.
Hans Smit, directeur van Smit Funderingstechniek in Gouda. Het bedrijf dat in 1994 de werkzaamheden in de Krabetstraat uitvoert.
In die tijd hebben wij een funderingsverlaging toegepast. Dat wil zeggen, de houten plaat van die woningen die stond boven water. En die is gaan rotten, die hebben wij vervangen door een betonbalk. En hier en daar wat slechte palen vervangen. En ik weet ook zeker dat het zo is uitgevoerd. En daar niet dingen zijn overgeslagen of weggemoffeld. Het is gewoon helemaal volgens plan uitgevoerd.
Ja, dat is ons medegedeeld. Dus je ziet wel dat de boel scheef staat. En dan denk je, nou, ik weet niet of we dat moeten doen. Dan wordt uitgelegd dat de fundering hersteld is in 1994. En in die tijd zijn ook de vloeren weer waterpas gelegd. Dus je merkt het in huis eigenlijk niet dat het niet recht staat.
Dus je koopt eigenlijk een huis waarvan je ervan uitgaat van het is goed.
Zo is het, ja.
Hoofdstuk 3. Hoe de Krabetstraat plotseling geconfronteerd wordt met iets wat op de dag van vandaag sporen nalaat. Begin 2016. In de Krabetstraat wordt de oude riolering vervangen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de bestrating afgevoerd. In eerste instantie zijn de bewoners, waaronder Jan Dochterom, wel blij met de facelift die de straat krijgt.
Nou ja, we waren op zich erg blij dat de straat opnieuw werd ingericht en dat het riool vernieuwd werd, want de straat lag er niet zo netjes bij. Als je uit de auto stapte, stapte je heel vaak in een grote plas. En er zaten ook veel bobbels in en nou, dat is niet prettig. Dus we waren blij dat de straat netjes ingericht zou worden.
En ook Ruud Beretti maakt zich weinig zorgen.
Nou, er is natuurlijk, voordat de werkzaamheden begonnen, is er natuurlijk een risicoanalyse gemaakt door Wareco weer. En bij ons is het risico ingeschat als zijnde heel, heel klein. Omdat onze verderingsherstel was geweest in 1994. Dus ook Wareco ging ervan uit dat dat goed was.
Ja, het moment waarop ik erachter kwam dat het niet goed ging met dit blok was naar aanleiding van een monitoring. We hebben voor de gemeente rond hun rioolvervanging in de straat allerlei metingen verricht om te kijken of de werkzaamheden wel goed gingen. En bij die meetpunten zagen we tot onze verbazing het blok waarbij we het minst verwachten de grootste zakkingen optreden. En ook zakkingen in een patroon waarvan ik dacht van nou, dit is goed mis.
Ja, en op een gegeven moment, er is toen de werkzaamheden begonnen, is men gaan meten. En toen is al heel snel gebleken dat de zakkingen in één keer veel ernstiger zijn geworden. He, dat is in één keer 10-20 keer zo erg ernstig geworden als dat het was. En niemand heeft toen aan de bel getrokken, want iedereen heeft een beetje met de billen tegen elkaar gedacht, dat zal wel stoppen.
Op een avond, het was nog best warm, en het was een beetje aan het schemeren, kwamen we diezelfde gemeentelijke projectleider tegen en die was een beetje nerveus. En die zei, ik heb een hele vervelende mededeling. En hij gaf ons nog een hand. En die hand die was klam, zeg maar. Hij zei, ja, het is mis met de fundering. We zijn nu aan het meten, maar daar hoor je nog meer van. En ik ga echt zorgen dat het opgelost wordt.
En het ging met er kwamen vrachtwagens met stenen. En dat zand moest platgedrukt worden. Nou, kan je eens van die wagens. Nou, de trillingsmeters zijn ook er overheen gegaan. En ze zijn gewoon doorgegaan. Er is helemaal geen aandacht aan geschonken.
Dat er iets flink mis is met de fundering, merkt ook Corrie van Enige.
Ja, je voelt gewoon je huis beven, zou ik maar zeggen. Je huis stil gewoon. In mei zag ik, ik ben een weekje op vakantie geweest in mei, en toen kwam ik terug en toen zag ik opeens dat er allemaal scheuren in mijn huis zaten.
Ook bij de gemeente Gouda en Wareco gaan inmiddels de alarmbellen af. De Krabetstraat zakt. En de bewoners moeten volgens Peter de Nijs van Wareco worden gewaarschuwd.
Nou, toen ik zag dat de zakkingen opliepen, toen ben ik in eerste instantie natuurlijk naar onze opdrachtgever gegaan, de gemeente. En met de gemeente gesproken van, nou, ik kijk er zus en zo tegenaan. Volgens mij gaat dit niet goed. Ik stel voor dat we met de betrokken eigenaren om tafel gaan zitten om het hierover te hebben. Want als we hier tijd verliezen, dan vliegen ze ook de scheuren in de gevel. En dan is er veel meer te herstellen dan nu. Je moet gewoon even haast maken. Dus eigenlijk bleek dat de fundering niet goed was. Terwijl die wel hersteld was. Dat is wel een hele zware dobber. De eerste keer dat je zoiets overkomt is voor zo'n groep al een stevige pil. Maar dat je daar voor de tweede keer langs moet, dat had ik in mijn carrière nog niet meegemaakt.
Hoofdstuk 4. Hoe een bijeenkomst van bewoners met de gemeente leidt tot woede en frustratie.
Nou, er ging meer dan een half jaar voorbij. En het was bijna Sinterklaas. En we werden uitgenodigd in een zaaltje van een verzorgingstehuis hier vlakbij. Verzorgingsverpleegtehuis. En dan kwam meneer De Nijs van Wareco. Die voerde het voort samen met een heleboel ambtenaren die ook aan tafel zaten. Want ze vonden het kennelijk wel belangrijk. En ik denk dat wij met 10 man waren. En zij misschien wel met 12 of zo. En meneer De Nijs die nam het woord en die zei, jullie fundering is bezweken. Het is helemaal mis. En dat gaat minstens 50.000 euro per woning kosten. Jullie hebben ongelofelijke pech. Heel erg grote pech.
Dat was in het kort de boodschap. Die was zeer hard. Je kan toch niet zomaar tegen iemand zeggen, terwijl je dus 100% overtuigd bent dat je fundering in orde is, dat men zegt, je fundering is niet in orde. Het ligt niet aan het riool vervangen. Nee, het ligt aan jouw fundering. Nou, dat was een die was heel onplezierig.
Wat was uw boodschap richting de bewoners?
Die heb ik mogelijk iets te hoekig of te hard ingestoken. Maar ik heb toen meteen gezegd van, nou, hier, sorry, jullie zijn weer aan de beurt. Er moet nu een hele nieuwe fundering onder. Dat advies is overigens juist, dat klopt nog steeds. Maar de manier van brengen was misschien wat te snel. Want het was natuurlijk een grote schok voor die mensen.
Nou ja, wat is het effect van die boodschap geweest? Dat je huis gewoon niks meer waard is. Dat is gewoon het verhaal van de boodschap geweest. Sorry, je hebt funderingsherstel gedaan, maar dat is weggegooid geld geweest. Je moet het gewoon nog een keer overdoen. En dat is in ons geval is dat heel erg hard, want wij stonden op het punt om ons huis te gaan verkopen, iets kleiner te gaan wonen. Zodat we nog een stukje pensioen uit het huis konden halen. Ja, dat gaat straks onder de grond. En dan is het nog maar net even afwachten of straks aan het einde van de rit er voldoende overblijft om inderdaad te verhuizen. En waar naartoe en hoe en wat, dat weten we. Dat is, die toekomst is vreselijk onzeker.
Hoofdstuk 5. Hoe betrokken partijen naar elkaar wijzen en de Krabbetstraat verder blijft zakken.
We lopen eerst hier even naar de zijkant van de aanbouw. Er zit een hele grote scheur en wat kleinere scheuren. En naar mijn idee wil dat toch wel zeggen dat echt heel de fundering gedaan moet worden. Want kijk, zie je, het gaat gewoon helemaal. Dit is die aanbouw en hier zit ook nog een stuk oude fundering. Want die aanbouwtjes, dat is net als dit. En er zitten dus nog, ook nog de oude paal onder, zeg maar. Nou ja, je ziet het gaat daar ook helemaal scheuren. En daarboven hier. En het zal toch gemaakt moeten worden, zeg maar. En dan liefst zo snel mogelijk.
Voor de bewoners van de Krabbetstraat is de boodschap duidelijk. Er moet iets gedaan worden. Zolang er niets gebeurt, zakt de straat verder weg. Maar tegelijkertijd is de vraag, wie is verantwoordelijk voor de schade? Wareco doet in 2017 opnieuw onderzoek naar de fundering van de woningen en komt met een andere conclusie dan in 1994.
Ja, bij het onderzoek in 1994, toen hebben we dat onderzoek natuurlijk toen naar de kennis van zaken op dat moment gedaan. Maar we hebben uit mijn hoofd is dat in hetzelfde jaar geweest, in 1994, in Haarlem een grootschalig onderzoek mogen doen. En daar bleek dat bacterieaantasting, en dat is een aantasting die onder water optreedt, ook buitengewoon grote gevolgen kan hebben voor de fundering. Ja, die kennis hadden we dus in de Krabbetstraat nog niet. En ja, mijn gedachte toen dat pand toch ging zakken, was natuurlijk meteen op die bacterieaantasting gefocust. Van, oh jee, het zal toch niet dat we hier in de tijd grenen palen met bacterieaantasting gezien hebben en dat we dat niet wisten. En eigenlijk in essentie betekent dat het herstel wat je in de tijd, 1996 is uitgevoerd, dat een beperkte houdbaarheid zou hebben. Want die palen raken gewoon, je hebt feitelijk de schade niet opgelost. Die palen die raken gewoon verder in kwaliteit achteruit.
Dus de informatie van de bewoners en van u van, dit kan nog wel een tijd mee. Als je nu kijkt, was dat niet de goede conclusie.
Dat klopt. Met de kennis van nu, als ik met de kennis van nu het onderzoek in 94 over mag doen, dan had ik dit niet geadviseerd.
Maar Hans Smit van Smit Funderingstechniek wijst naar de gemeente. De werkzaamheden aan het riool en de straat hebben voor de fatale klap gezorgd. Het ligt dus in eerste instantie niet aan het herstel uit 1994.
Nou, die techniek wordt nog steeds vandaag de dag toegepast en nog steeds met succes.
Dat zou voldoende moeten zijn voor deze woningen?
Ja.
Waar is het dan volgens u fout gegaan?
Nou, fout gegaan is het tijdens die reconstructie. Met die reconstructie en met zware shovels door de straat heen rijden, opbreken van die straat. Ja, toen ging het al fout, want dat is toch een behoorlijke gebeurtenis. De trillingen en mensen te schudden in de woningen.
Hoe dan ook, uiteindelijk wijst iedereen naar de bewoners. Die zijn zelf verantwoordelijk voor de fundering van hun huis. De verzekeraar van de gemeente is dan ook niet van plan om ook maar iets uit te keren, blijkt uit een brief van juli vorig jaar.
Niet uit te sluiten is dat er sprake is van een verband met het werk. Maar indien de funderingen in goede staat zouden hebben verkeerd, zou het uitgevoerde werk nauwelijks of geen invloed hebben gehad op het zakken van de woningen. Gelet op het voorafgaande menen verzekeraars vooralsnog dat de gemeente Gouda niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade aan de woningen.
Ga ik niet mee akkoord. Wat ik net al zei, ik ga het hoger opzoeken. Elmo Koningen wil ik me alles standaard aanschrijven. Ik ga gewoon door. Ik heb het met mijn man gekocht in 2001. We zijn er in 2003 gaan wonen. Het was ons droomhuis. En er is gewoon niks meer van over. En ook al zouden ze 3 miljoen bieden voor mijn huis zoals het in deze staat is, ik kan het gewoon niet verkopen. Het is gewoon emotioneel.
Hoofdstuk 6. Hoe de eerste berekeningen van de kosten van funderingsherstel bij de bewoners op de mat vallen. Rekeningen die veel hoger uitvallen dan voorspeld.
De eerste cijfers van de aannemers zijn binnen.
En je kan het even lezen. En dan zie je, dit zijn de kosten van de verschillende varianten. En dan moet je de rechter steeds hebben met de btw.
Veel hoger dan.
Afgelopen mei, een bewonersvergadering in het huis van Ruud Beretti over de mogelijke kosten van het funderingsherstel. Waar eerst gedacht werd aan 50.000 euro, liggen die nu rond de ton of meer.
Even denken, waar waren we? We waren bij de prijzen, vallen vies tegen, zijn hoger dan, veel hoger dan verwacht. Wat vinden we daarvan?
Dat is precies wat je zegt. Kijk, ik denk, we hebben een huis van, zeg maar, de waarde 350.000 euro, 400.000 euro. Een kwart daarvan zit straks in een nieuwe fundering. Ja. Daar hebben we het over. Dat vind ik echt bedragen die tot nu toe hier niet zijn genoemd en waarvan ik echt behoorlijk schrik.
Want het gaat dik over de ton heen, hoor. Geloof me, dat gaat naar de 110.000, 120.000 euro toe. En dat is echt, ik vind het van de gemeente echt schandalig dat ze daar niks aan doen voor ons.
Maar een ander aspect is natuurlijk dat, we hebben een tijdje geleden van de gemeente gehoord van, nou, we willen jullie wel 10.000 euro als tegemoetkoming geven en dan moeten jullie stoppen met ons aan te spreken, aan te schrijven, wat dan ook. Dan moeten jullie gewoon tevreden zijn. Nou ja, ik zei toen al dat het een schijntje was en dat is nu helemaal duidelijk. Dus ik verwacht niet dat de prijzen heel snel zullen matigen. Het enige waar je op kan hopen is dat de prijsstijging een beetje afremt. Het wordt gewoon duurder.
De bewoners van de Krabetstraat besluiten opnieuw naar de wethouder te gaan om een schadevergoeding te eisen. Maar daarnaast moeten ze ook met elkaar op één lijn zien te komen. De fundering onder de huizen van de Krabetstraat is één geheel. En herstel werkt alleen als iedereen in de straat meedoet. Het gedoe rond de verzakkingen zorgt voor spanningen.
Nou ja, in zo'n straat gaat natuurlijk ieder zijn eigen verhaal vertellen. En ieder heeft zijn eigen mening. En dat snap ik, die heb ik ook. Ja, dan moet je proberen alle neuzen één kant op te krijgen. Nou, dat is een heel lastig proces.
Zorgt dat voor spanningen?
Behoorlijk, ja.
Denderende ruzies. Ja, je krijgt partijen. Het zet de onderlinge verhoudingen behoorlijk onder druk.
En één bewoner die doet er echt heel moeilijk over gewoon. Die heeft het gewoon niet. En financiering rondkrijgen, dat kan die gewoon niet missen. Als je gewoon een AOW'tje hebt en je huis is vrij, je hebt je AOW'tje, ben je al blij eigenlijk dat je nog een autootje kan rijden. En dat is met hem ook het geval. Dus ja, de financiering speelt gewoon een heel grote rol.
Hoofdstuk 7. De bewoners van de Krabetstraat hebben een gesprek met de gemeente. De frustraties lopen verder op.
Zo. Nou, we gaan nu voor de derde keer naar de wethouders. En de vorige twee keren waren ze altijd heel beleefd. En zeiden ze dat ze er direct naar zouden gaan kijken en over nadenken. En nu is het weer een half jaar verder, geloof ik.
De bewoners Jan Dochterom, John Heijstek en Corrie van Enige op bezoeken bij de wethouders van Gouda. In de hoop dat de gemeente Gouda toch financieel gaat bijspringen.
Jullie weten ook al waar je moet zijn.
Ja, we kennen de weg ondertussen, ja.
Ja.
Dat is voor de derde keer, dan wordt het bijna vanzelfsprekend.
Hopelijk de laatste keer.
Ik denk het niet.
Nee, ik ben bezorgd dat het tegen zal vallen. Dat ze wel heel veel begrip hebben en dat ze zeggen, ja, we hebben zo met u te doen.
Ja, en voor de derde keer.
En dat we voor de rest in ons sok kunnen gaan komen.
Zevende etage.
Toen wij elkaar zijn gegaan, toen hebben we ook aangegeven we gaan het een en ander aan huiswerk doen. We zijn diverse dingen aan het uitzoeken. Dat kost meer tijd dan dat we gehoopt hadden. We verwachten wel volgende week uitsluitsel van de verzekeraar, wat die gaat doen.
Maar dat verwacht u 3 weken geleden al, Chris. Dus ik ga echt een beetje zeiken hier.
Ja.
Omdat ik het echt zat ben.
Nou, ik ging...
Ik wil even echt het woord geven, want het irriteert me zo ontzettend dat jullie ons al nu anderhalf jaar aan het lijntje houden.
Ja, ik snap dat helemaal. In dit geval is het wel zo dat er wel duidelijkheid moet zijn over waar uiteindelijk...
Maar goed, het spijt me dan erg. We hebben vreselijk ons best gedaan om zo duidelijk en zo helder mogelijk alles op een rijtje te zetten.
En nog steeds is er niks. Zeg maar nu. Is er geen witte rook, is er geen duidelijkheid.
Nou ja, er is een antwoord. Daar. Het antwoord wat jullie niet willen horen, het antwoord waarvan wij hebben gezegd, daar willen we eens over na gaan denken of dat het goede antwoord is en het definitieve antwoord. He, namelijk de ontkenning van enige aansprakelijkheid en het aanbod om 10.000 euro te betalen om ter voorkoming van proceskosten. Dus het antwoord ligt er. Maar dat er geen antwoord of nooit antwoord is gegeven, dat bestrijd ik. Het is alleen niet het antwoord wat op dat moment, denk ik, het beste antwoord was, denkbaar was. Voor de zomervakantie hebben jullie witte rook. En of dat dan precies de witte rook is die je wil, ja, dat weten we niet. Maar we hopen een goede zet te doen.
Hoofdstuk 8. De bewoners van de Krabetstraat gaan opnieuw het gesprek aan met de gemeente. Gouda komt met een bod.
Dag mevrouw. Hallo. Wij zijn bezoek voor meneer Tettero en mevrouw Nies.
Oké, okay, wat is uw naam?
Dochterom. Hijstek.
Dat zou om 2 uur zijn?
Ja.
Ja, we gaan opnieuw naar de gemeente in Gouda. En ze hebben ons nu uitgenodigd voor een eindoordeel. Dus zo voelt het ook wel dat hoe ik erin zit. Dus ik ben afwachtend. Niet vol vertrouwen. Aan de andere kant, ze zeiden in de mail iets over dat er een evaluatie komt in september, oktober. En dat kan ook betekenen dat ze goed nieuws hebben. Er wordt ook tijd, want er moet echt iets aan het huis gebeuren. En dus je merkt op verschillende plekken dat mensen er steeds meer last van gaan krijgen. En dan heeft dit ook wel te lang geduurd. Ja.
Nou, goed dat we hier weer zitten. We hebben in het college hierover gesproken. We hebben allerlei afwegingen gemaakt. We zijn nog niet zover dat we nu een bedrag aan jullie willen noemen. We hebben het wel over een bijdrage gehad. Ja, de reden dat we dat nu niet noemen is dat we morgen in het college nog een vervolggesprek hebben om nog meer puntjes op de i te zetten. En de tweede reden is ook dat we dat graag ook met alle bewoners willen delen.
Misschien ter aanvulling dat we wel denken, gelet op de inzet ook die we gepleegd hebben, dat we wel met een passende aanbieding kunnen komen. Gelet op de omvang van de schade, die wordt gepretendeerd, moet ik dan maar even zo noemen. Maar wat Hilde ook zegt, daar moet ook nog nu aan worden gerekend en getekend.
Ja, en wat we in ieder geval nu kunnen zeggen is dat we in ieder geval dat onderzoek wat nu nodig is om door te kunnen. En dat is 20.000 euro voor wat nodig is om de aannemer aan het werk te zetten en de omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Dat wij die in ieder geval op tafel leggen.
Oké. Okay, dus
en dat kunnen we, dat zeggen, kunnen we vandaag, dat kunnen we vandaag toezeggen, dat van ons komt.
Ja. En engineering. Ja.
Zodat het proces gewoon doorgaat en die deadline van
niet verder,
verder opschuift.
Nou, dit stuk is wel fijn, omdat wij merken in de straat dat het steeds meer onrust geeft. Dus dit stuk helpt in ieder geval om te zeggen, laten we hiermee doorgaan en dan in afwachting van.
Ja.
De gemeente Gouda komt dus met een bod waarmee een deel van het funderingsherstel in de Krabetstraat kan worden betaald. Hoe hoog dat bod is, is nog onduidelijk en of alle bewoners daarmee akkoord gaan, is nog onzeker. Wel komt de gemeente met 20.000 euro over de brug, zodat het funderingsherstel straks kan starten en er geen verdere vertraging ontstaat.
Nou, het heeft een heel klein beetje geld opgeleverd, zodat we in ieder geval een paar dingen kunnen doen die het proces eventueel zouden vertragen, om dat te voorkomen. Maar anderszins, ze hebben hun ei nog steeds niet gelegd. Dat maakt het toch wel een beetje zorgelijk.
Opnieuw proef je, net als in de eerste 3 gesprekken, een beetje het gevoel van ze willen echt wel met ons meedenken. En ze zijn echt bereid om naar ons te luisteren. En ik denk iets meer bij te dragen dan dat ze tot nu toe toegezegd hebben. Maar ja, dat hebben we vorige keer ook gezegd. Ook tegen verschillende mensen gezegd. Dat hadden we de vorige keer drie keer ook bedacht. Toen is het toch niet uitgekomen. Dus het blijft wel spannend. Ja.
Eigenlijk gaat dit verhaal gewoon nog door. Dit is niet het laatste hoofdstuk.
Nee, ik ben benieuwd hoe lang het boek gaat worden. Ja.
Volgende week donderdag wordt het bod dat de gemeente Gouda de bewoners doet bekend. En daarna moet nog duidelijk worden of iedereen in de Krabetstraat ook echt akkoord gaat met dat bod. Het verslag was van Klaas den Tek. Ayúdame. Olvídate, solo pido una noche más.
lado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco, el recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó. Ayúdame, olvídate, solo pido una noche más. Tiene tu nombre, canta tu fuerza, trae tu recuerdo. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez. Ayúdame, olvidarte, solo pido una noche más. Ayúdame, olvidarte. Solo pido una noche más. Solo pido una noche. Ayúdame, soltarte. Porque solo yo no soy capaz. Ayúdame, olvidarte. Solo pido una noche más.
Latijns-Amerikaans bandje uit Amsterdam, Tentem Pies.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland, maar het aantal studentenwoningen groeit niet zo hard mee. Sinds 2012 bestaan er speciale hotels waar internationale studenten een heel collegejaar kunnen verblijven, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Wordt misbruik gemaakt van wanhopige studenten op de woningmarkt? Ja, zegt de studentenvakbond. Maar de hotels zelf denken daar anders over. Reportage van Mirjam Wolf, Lieke Lohman en Jolien de Vries.
Het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs is flink toegenomen.
Inmiddels komt 1 op de 6 studenten uit het buitenland.
Minister van Engelshoven, de minister van Onderwijs, vindt het niet nodig om de opmars van buitenlandse studenten te stoppen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat er geen sprake is van verdringing.
Hoger onderwijsinstellingen en de politiek zien een groot maatschappelijk belang in het aantrekken en binden van internationaal talent. De afgelopen 10 jaar verdubbelde het aantal buitenlandse studenten in Nederland. Maar hebben we wel genoeg plek voor al die jonge mensen?
Well, when we came, it looked like a room from jail. I was crying as well, because it was only a bed, a table, a small bed table, a lamp, and that's it. And the mattress, it was dirty. So imagine you have to sleep on a mattress that is used and it's dirty, and they were not changing it.
Een gevangeniscel. Daar moest masterstudent Inga uit Litouwen aan denken toen ze voor het eerst haar Amsterdamse studentenkamer binnenliep. Na het zien van een tweedehands matras vol vlekken barstte ze in huilen uit. En dan die vieze keuken.
It was dirty.
It was awful. Yeah. It was so greasy. The whole kitchen was greasy. The floor was dirty. I mean, you can see it's blue now, but I guess the floor looked gray.
Overal vettigheid. En de blauwe vloer ziet grijs door het vuil. Er waren veel dingen die Inga en haar huisgenoot Anousha zich anders hadden voorgesteld van hun studentenhuis op de Amsterdamse campus Uilenstede. Zoals het delen van 1 kleine vriezer met 14 mensen.
Yeah, you just move around with and take everything out and put everything back again, because you can't find your own things. The only healthy thing about having only one freezer for 14 people is that
You can't eat too much ice cream.
Of een douche waar gloeiend heet of juist ijskoud water uitkomt.
Either you burn yourself scalding hot with the hot tap, or you freeze to death with the other tap. And finding the right balance between the two takes at least 10 liters of water down the drain.
Maar ondanks deze omgeving mogen Inga en Anousha van geluk spreken dat het hen lukte om een kamer te vinden. Het woonaanbod groeit namelijk niet mee met de ambitie van de universiteiten, zegt Anousha.
As a university, they want more international students, they want a global exposure and so on. But as housing companies go, they're not up to date with this ambition of the university. And they cannot provide for the international students.
Uit een raming van het ministerie van Onderwijs blijkt dat over 6 jaar ruim 24.000 extra studentenwoningen nodig zijn in Nederland.
De situatie voor internationale studenten als het aankomt op wonen, die is allesbehalve rooskleurig.
De Landelijke Studentenvakbond maakt zich zorgen over de krapte op de woningmarkt. Volgens Jeffrey Koppelaar zijn er meerdere oorzaken die het juist voor buitenlandse studenten moeilijk maken.
Eén is bijvoorbeeld dat we in Nederland veelal aan hospiteren doen. Nou, internationals kunnen dat natuurlijk niet op het moment dat ze nog niet in Nederland zijn. Een factor die het ook nog bemoeilijkt voor de internationals is dat heel veel studentenhuizen geen behoefte hebben aan internationale studenten. Dus die zeggen eigenlijk op voorhand al, wij willen geen internationals, we spreken hier in Nederland of in huis Nederlands. Ja, en dat komt eigenlijk gewoon op discriminatie neer natuurlijk.
Er is alleen niet één enkele partij die moet zorgen voor de huisvesting van buitenlandse studenten. In 2017 noemde de minister van Onderwijs Jet Bussemaker dit een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen, gemeenten en het Rijk.
Het kamertekort in Utrecht is groot, hè. Dat is al een aantal jaren het geval.
Maarten Post is woordvoerder voor de Universiteit Utrecht.
Wij realiseren ons dat het lastig is als die studenten vervolgens geen kamer hebben. Dus daar doen we onze uiterste best voor. Om die zo goed mogelijk aan een kamer te helpen. En ook om ze van tevoren wel ook duidelijk te maken dat de situatie hier lastig is. En we geen huisvestingsgarantie kunnen bieden. Wij zijn geen huisvester. Die verantwoordelijkheid kunnen we niet nemen. Daar worden wij ook niet voor betaald als universiteit. Tegelijk voelen wij natuurlijk wel een morele verantwoordelijkheid voor internationale gasten, internationale studenten die hier komen, die geen thuis hebben om op terug te vallen, geen netwerk hebben om op terug te vallen, dat we die zo goed mogelijk ondersteunen. En ook dat we ze op een goede manier voorlichten.
Ook gemeenten wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de student.
We hebben veel overleg met universiteiten en ook met studentenhuisvestingsorganisaties. En zetten alles op alles om in de stad meer woningen beschikbaar te krijgen, ook voor studenten.
Kees Diepeveen is wethouder wonen in de gemeente Utrecht.
Maar het is wel zo dat je over het algemeen, denk ik, in Nederland als internationale student ook heel erg zelf je weg moet vinden. En er zijn allerlei organisaties die daarbij helpen. Maar ja, je moet zelf toch ook echt je best doen om ergens een plekje te vinden. En dat is best wel moeilijk.
Zelf doen is één ding. Maar als buitenlandse student kun je niet alles van tevoren zien aankomen, weet de studentenvakbond.
Het vervelende gevolg van die tekorten op de woningmarkt voor studenten is dat er eigenlijk allerlei bedrijven, verhuurders komen die misbruik maken van die situatie. Dus je hebt huisjesmelkers die geen onderhoud plegen, absurde eisen in een contract stellen. Omdat ze toch wel weten dat studenten het tekenen, want ze hebben nou eenmaal heel hard een woning nodig.
It was very hard to find a house and that was made a lot worse by the fact that I didn't understand what it was going to be like. And I was trying to look for a house from abroad for when I was going to study.
De masterstudent, die niet bij voornaam genoemd wil worden en die we in deze reportage Oliver noemden, maakte mee hoe lastig het is om vanuit het buitenland een kamer te vinden.
I'm 23 years old and I'm studying astrophysics masters at the University of Amsterdam.
Hij vraagt advies aan de universiteit.
When I was talking to the housing office at the university, they suggested that the student hotel might be a good place to stay. And although it was quite far away from my uni and it was quite expensive, it was one of basically the only option I had at the end of my search. So I basically had to, otherwise I wouldn't be able to do my master's. So.
De universiteit raadt Oliver de Student Hotel aan. Een hotel dat gemeubileerde kamers verhuurt aan studenten. Het is wat duur en ver van de universiteit, maar een andere keus heeft Oliver niet.
Ja, Charlie McGregor, ondernemer uit Schotland. U begint een studentenhotel in Nederland. Wat is dat precies, een studentenhotel?
Ja, een studentenhotel is een nieuwe vorm van studentenhuisvesting in Nederland. Die idee komt oorspronkelijk uit de UK, waar ik kom vandaan. Maar wij bieden aan gemeubelde kamers in een all-inclusive pakket naar studenten voor tijdelijke verhuur, maximaal 10 maanden.
Dit was oprichter Charlie McGregor van de Students Hotel, na de start in 2012. Sindsdien gaat het hard. Inmiddels stelt het hotel 7 vestigingen in Nederland en ook in het buitenland breiden ze uit. We nemen een kijkje bij de vestiging aan de Wieboudstraat in Amsterdam.
Het is echt een plek waar iedereen bijeenkomt. Alle verschillende communities die hier verblijven. Ik ben Tessa Winter. Ik werk voor de Students Hotel in Amsterdam. Ik ben connector voor de locaties in Amsterdam. Wat inhoudt dat ik verantwoordelijk ben om alle verschillende communities die hier in-house zich bewegen, hier verblijven, hier werken, dat ik die verbind. Dan heb je hier, je ziet het al, allemaal mensen zijn een beetje leuk aan het pingpongen. We hebben hier een study area die toegankelijk is voor onze studenten. Dit is een van onze kamers, een keuken, een werkplek waar je kunt studeren, kast. Hier een badkamer met een bad en een douche. Nou, gaan we naar beneden. We willen altijd play with a wink. Is echt een van onze slogans. Everybody should like everybody. Dus dat proberen we er inderdaad heel erg in te houden.
Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen een plekje in het studentenhotel en een normale studentenkamer. Eloud Korrevaar, advocaat vastgoedrecht en verbonden aan de Universiteit Leiden, legt het uit.
Wat het studentenhotel vaak doet, is zij hebben een gebouw waarop een hotelvergunning rust. En zij zeggen dan, wij verhuren een hotelkamer en vallen dus onder de huurbescherming naar het verkorte duur. En dat betekent dus eigenlijk geen huurbescherming. En dan zijn ze niet gebonden aan de huurprijsstelsel.
De bepaling naar zijn aard van korte duur zorgt er dus voor dat studenten in de Student Hotel geen recht hebben op huurbescherming. In de algemene voorwaarden staat dat een verblijf maximaal 12 maanden mag duren. Kun je dan nog wel spreken van korte duur? De studentenvakbond heeft al jaren forse kritiek op de werkwijze van de Student Hotel.
Ze kunnen jou op ieder moment uit je hotelkamer zetten, uit je woning zetten is het eigenlijk. Terwijl normaal een huisbaas gewoon een opzegtermijn van minimaal 3 maanden heeft. Zij kunnen zonder opgave van reden kan de Student Hotel iemand uit zijn kamer zetten. Ze kunnen op het moment dat jij een huurachterstand hebt, staat in een voorwaarde dat zij beslag mogen leggen op jouw persoonlijke bezittingen. Dus als jij bijvoorbeeld naar college bent en je laptop ligt nog op je bureau, dan kunnen ze die gewoon innemen. En normaal gaat dat in Nederland gewoon via de rechter en via een deurwaarder. Maar de Student Hotel zegt nee, wij nemen het recht in eigen handen. We doen het lekker zelf, we bepalen het zelf allemaal.
Advocaat Korrevaar heeft twijfels bij de rechtmatigheid van dit soort voorwaarden.
Het klinkt als een vorm van eigen richting. En dat is een van de basisbeginselen van het Nederlands recht, dat niet is toegestaan.
Daarom wil de studentenvakbond dat de huurcommissie over deze kwestie oordeelt.
We hebben een tijdje terug zijn we eigenlijk gewoon op zoek gegaan bij de Student Hotel naar bewoners. En die hebben wij benaderd om te vragen of zij ons wilden helpen met het onderzoeken van de mogelijkheden om een zaak te starten.
Ze komen uit bij Oliver.
Who told me a lot more about the laws and the rules behind housing in Amsterdam. And it turned out that for the room size we were getting and the kitchen size, and they took all these factors in, we're overpaying by quite a lot. And I think the way they got around this is by suggesting that we're a hotel, not a student accommodation. So it became quite clear that we were somewhat being ripped off after I spoke to those people. So.
Met kamerprijzen vanaf zo'n €700 per maand is de Student Hotel duurder dan een gemiddelde studentenkamer. Daarom gaat Oliver met de studentenvakbond in zee. Als de huurcommissie besluit om er een zaak van te maken, heeft Oliver een goede kans op succes, denkt advocaat Eloud Korrevaar.
De vraag van wat mag ik nou als vergoeding vragen voor het gebruik van een ruimte, dat is, als het een reguliere huurovereenkomst, is dat geregeld in het puntenstelsel. En dat betekent dat je dan gaat kijken naar de oppervlakte van het gehuurde, de eventuele lengte van het aanrecht en alle andere zaken. Maar ook bijvoorbeeld naar de extra voorzieningen die in de gemeenschappelijke ruimte worden geboden. En als je, zoals de Student Hotel, 600, 700, 800 euro voor de kamer vraagt, Dat zit in ieder geval fors boven die prijs volgens het puntenstelsel. En de vraag is of dat te rechtvaardig is met de extra voorzieningen die zij ten opzichte van een normale verhuurder bieden. En mijn inschatting is dat dat, als een zaak voor de huurder, van de huurder voor de huurcommissie zou komen, dat die prijs lager gaat uitvallen.
Maar daar zit nou juist de kern. Wij zijn een hotel en geen verhuurder, zegt Frank Uffe van de Student Hotel.
Als hotel hebben wij hotelovereenkomsten voor elke gast. En de huurcommissie gaat over reguliere woningen, sociale woningen, particuliere woningen. Dat is een ander type overeenkomsten. En ja, wij menen dus dat zij niet degene zijn die daarover zullen oordelen of kunnen oordelen. En dat gaan we hen ook vertellen.
In september beslist de huurcommissie of zij de zaak van Oliver in behandeling zullen nemen. De Student Hotel heeft ondertussen zelf niet de indruk dat zij veel gasten hebben zoals Oliver.
Ja, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn voor de student als die het gevoel heeft dat hij geen opties heeft. Wat wij merken is dat veel studenten echt bewust voor ons kiezen. Omdat ze gehoord hebben dat het een toffe plek is, om het maar zo te noemen. En past bij wat ze op dat moment zoeken. Nou, ik denk dat de universiteiten ook op dit moment al aangeven dat ze veel meer gaan nadenken over hoe hun toekomst eruit zal zien. En dat zij dan ook met gemeentes kunnen afspraak kunnen maken over wat er dan nog bijgebouwd moet worden. En uiteraard kan een student hotel, met name voor korte termijn en de summer schools en de internationale studenten een oplossing zijn voor diegenen die daarvoor kiezen. Maar dus wij zijn maar een heel kleine partij binnen het hele stelsel.
Uiteindelijk hoopt Oliver vooral dat de situatie op de woningmarkt voor studenten verbetert. Zodat de Student Hotel alleen een plek is voor mensen die daarvoor kiezen. En niet de laatste optie is als je nergens anders terecht kunt.
In the end, the only thing I hope for is that the Student Hotel changes their practices and that it's more fair for the people living there. A lot of them don't have any other choice but to live there. And they start paying the amount of rent that they should be. But also in a wider sense, I hope that the housing situation in Amsterdam gets a lot better, so people aren't forced to do these kind of things, you know.
Reportage was van Mirjam Wolf, Lieke Lohman en Jolien de Vries.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Als je ze bij de bewoners neerzet, dat vind ik erg. Want dan blijkt dus dat op een gegeven moment een mens minder waard is dan een dier.
Soef, soef, soef. Hoort u het al de hele dag? Soef, 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 soef. Daar wordt er knettergek van.
Ja, protesten tegen de komst van windmolens in Groningen en Drenthe. Fragment van RTV Drenthe. Er is daar een hevige strijd gaande tussen de voor- en tegenstanders. Veel mensen willen niet dat de grote windmolens in hun achtertuin komen. Boeren krijgen er een mooie vergoeding voor de bouw van de windmolens op hun land en zijn daarom wel voor. De bouw is al begonnen, maar de tegenstanders laten het er niet bij zitten. Bas van Sluis van Dagblad van het Noorden. Goedenavond.
Goedenavond.
Je legt een dossier aan over dit onderwerp. Je volgt het op de voet. Wat doen de tegenstanders van windmolens allemaal voor acties?
Die demonstreren uiteraard. En soms gaat dat verder dan demonstreren. En dan worden er vernielingen gepleegd, intimidaties, bedreigingen, brandstichting. Dat gaat soms heel ver.
Intimidaties, brandstichting. Jullie hebben ook een kaartje gemaakt, hè, op de site van Dagblad van het Noorden, waarop je die incidenten per plaats kunt zien. Zijn er mensen opgepakt voor die acties?
Er zijn 3 mensen opgepakt. Dat is vorig jaar gebeurd. 2 mensen zijn weer vrijgelaten, die derde uiteindelijk ook. En die heeft zich 3 weken geleden moeten verantwoorden bij de rechter. Is ook veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week. Hij heeft 2 dagen vastgezeten. En als hij weer over de scheef gaat de komende 2 jaar... Dan moet hij de resterende 5 dagen ook nog vastzitten.
Ja.
Ging vrij ver.
Waar is hij voor veroordeeld dan?
In dit geval voor bedreiging. Hij heeft meegeholpen aan het versturen van 25 kerstkaarten naar boerengezinnen. Waarin dingen stonden, spiegeltje aan de wand. Wat vliegt er vanavond weer in de brand? En dat werd dan vlak voor de kerst gestuurd. Hmm. En dan moet je weten dat een week daarvoor, misschien enkele weken daarvoor, net een boerenschuur in de brand was gevlogen van een van de deelnemers van zo'n windmolenpark. En daar was ook sprake van brandstichting. Dat is vastgesteld. Wat je ook moet weten is dat de avond voor die brandstichting een van die actiegroepen heeft vergaderd vlak naast of naast het betreffende pand. Ik verzin dit niet. Dit haal ik uit de rechtszitting. De officier van justitie maakte hier melding van.
Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de bedreiging van een windmolenbouwer. Waar voor de deur brand werd gesticht. En toen bleek er bij de achterdeur, dus bij de vluchtroute, ook een jerrycan te staan, hè?
Ja, er is in Assen gebeurd. Er is een windmolenbouwer die wilde een park bouwen ergens ten oosten van Drenthe, nabij Coevorden. En daar is een molotovcocktail tegen zijn huis aangeplant. Gelukkig werd hij op tijd wakker. Dat was tegen middernacht, zijn vrouw ook. En toen probeerden ze naar buiten te komen. En toen stond er een molotovcocktail die nog niet in brand was gevlogen tegen de voordeur. Gewoon echt met het idee om hen te verwonden. Waarom zou dit windmolen gerelateerd zijn? Hij kreeg 3 minuten later een sms'je. Je trekt je nu terug, anders gaan we verder met je familie en je kinderen.
Zo, dat is zeer geraffineerd, hè?
Dit is heel heftig. Dit grijpt natuurlijk enorm in op het leven van deze persoon. Ik heb hem uitgebreid gesproken. Maar ook op die van de boerengezin. Dat kun je je voorstellen.
Ja.
Het is flink aan het ontaarden van tijd tot tijd.
En is daar ook iemand voor gepakt? Voor die brandstichting en die bedreiging van die windmolenbouwer?
Nee, daar heb ik vrij veel contact over gehad met politie en justitie, OM. En die hebben echt vrij veel uit de kast getrokken. Hm. Alleen, het is heel lastig om tot bewijs te komen. Er is wel eens een keer iemand opgepakt, gearresteerd. Maar die kon niet veroordeeld worden, is ook weer vrijgelaten. En ja. Het is ook niet gezegd dat die persoon dat daadwerkelijk heeft gedaan.
Maar dit is wat men noemt politiek gewelddadig activisme.
Ja, je moet wel denken in oorzaak-gevolg. Inwoners van Drenthe en Groningen worden geconfronteerd met windmolens. Inmiddels heeft de Raad van State gezegd dat ze er moeten komen. Dus ja, nou ja, dan kun je zeggen van ze moeten er ook komen. Alleen de hele gang daarnaartoe is wel bijzonder gegaan. Ik denk dat ik geen leugens verspreid als ik zeg dat de provincie, bijvoorbeeld de provincie Drenthe, maar ook het Rijk op een bepaald moment dit toch erdoor heeft gedrukt.
Ja.
En dat
de boeren aan hun kant heeft gekregen. Hoe dit verder gaat, willen we graag van je horen, Bas. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bas van Sluis van Dagblad van het Noorden. Dankjewel dat je aan de lijn kwam. Zometeen kwesties op Radio 1.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Het blijft warm en droog.
Stofdroog, zoals ze dat noemen.
Hoe ga jij om met deze tropische temperaturen?
Niet elke 5 minuten je pens volgieten, want dan word je net zo beroerd als dat je niet drinkt.
En wat kunnen we doen tegen de risico's van lang aanhoudende hitte?
Als je in het hoge gras parkeert, dan kan dat ook brand veroorzaken.
Oh?
NPO Radio 1 geeft antwoord op al je hete vragen.
Daarbij blijft de oproep van kracht om niet te veel water te gebruiken.
Zo lang doen ze het nooit. Het is inzeepen, spoelen en klaar.
Ga naar nporadio1.nl/droogte. Of gebruik de app en stel jouw vraag over de gevolgen van de droogte.
Het is niet normaal.
Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte lounge-stoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Lage landen. 4 eeuwen landschapsschilderkunst uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Westfries Museum. In Hoorn.
Je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld als jij je aankoop in huis hebt. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
Door de inruil. Bij Stella is jouw oude fiets nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl.
Hoi!
Hoor je dat? Het zijn de supertrotse mosselen van Prins en Dingemansen. Alleen mosselen van topkwaliteit krijgen die naam. En dat proef je. Ja, dat is echt royaal genieten. Heerlijke mosselen van Prins en Dingemansen. Kijk voor inspiratie en verkoopadressen op royaalgenietenvanmosselen.nl.
Door de inruil. Bij Stella ontvang je minimaal 600 euro inruilpremie op een nieuwe e-bike. Kijk op stella.nl.
Bij Bevige weten we, of je nou gaat kamperen in eigen land, fietsen in Frankrijk of backpacken in Azië, buiten is nooit ver weg. Dus ook voor je vakantie ga je naar Bevige. En bij 3 producten krijg je nu het 4e gratis. Op vrijwel het hele assortiment. Buiten begint bij Bevige.
Alsof je ronddwaalt in de bazaar van Isfahan. Eeuwenoude Persische schatten schitterend uitgestald. Ontdek Iran, bakermat van de beschaving. Nu te zien in het Drents Museum.
Ieder 4e product gratis op vrijwel ons hele assortiment. Nu bij Bever en op bever.nl.
NPO Radio 1.